Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
Beleggerspanel.
De Amerikaanse shortseller Hindenburg Research beticht het Indiaanse conglomeraat Adani Group van grootschalige fraude. En na een enorm verlies van 1,56 miljard ontslaat Philips wereldwijd 6.000 mensen, waarvan 1.100 in Nederland. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Reinder Wietsma, Head of Investments bij IBS Capital, en Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck. Welkom heren.
Dank.
En jullie zijn gewaardeerde krachten, niet hier voor het eerst. Dus ik kan aan jullie gewoon vragen, omdat jullie weten dat het komt, naar jullie laatste transactie. Reinder, kom op!
Ja, nou ja, het klassieker is dan ook dat wij weinig doen. Nou, hebben wij ook weer weinig gedaan de afgelopen maand en de afgelopen periode. Maar gisteren hebben we wel iets kleins gedaan. Dat is dan ook alles wat we tot nu toe gedaan
speciaal
hebben dit jaar.
Speciaal voor dit panel.
Bijna speciaal voor dit panel. Dat is mooi. Want wij hebben een behoorlijk koersrally gezien in een aantal ondernemingen, ook in de portefeuille, die ook al wat groter waren in gewicht in onze portefeuille. En één daarvan is heel bekend, ASML. Year-to-date alweer plus 20. Het kan hard gaan. En daarmee was het een van de grootste gewichten in onze portefeuille geworden. En wij hebben gezegd, nou, dat balanceren we wat terug. Dus we hebben een goede 1,5% ervan teruggebracht. En dat gestopt in een onderneming die ik recent ook besprak, AutoZone. Het was nog een hele kleine. AutoZone is een hele grote retailer voor auto-onderdelen. 700.000 verschillende auto-onderdelen die ze op voorraad hebben in heel veel vestigingen in Amerika. Dus die positie hebben we wat opgehoogd.
En dat herbalanceren, je zegt eigenlijk, moet dat ook wel? Want dat heeft al een zeker gewicht in onze portefeuille. Moet uit de hand gaan lopen? Is dat nou iets wat je hard met jezelf afspreekt? Of kun je er ook wel een klein beetje mee marchanderen?
Wat we hard met onszelf hebben afgesproken is dat één aandeel niet meer dan 10% van de portefeuille mag zijn. Nou, daar waren we nog niet. We waren bij een goede 6%.
Oh joh, ruimte
dus
zat.
Dus we hadden nog ruimte zat. Maar het is ook een risicorendementsafweging. En als je in zo'n korte tijd, tenminste we hebben ASML recent, even geleden, half jaar geleden nog bijgekocht. En er zat alweer 50% tussen. Dat is overigens geen skill die we vaak hebben, want meestal duurt het een stuk langer. Maar dan vonden we dit ook een goed moment om dat wat te herbalanceren. Nog steeds overigens een hele mooie onderneming die we verder rustig vasthouden.
Martijn, groot, klein, zeg het maar.
Klein. Ik ben ook eigenlijk net als Reinder over het algemeen van het zeg maar inactieve beleid. Veel buy and hold gebeurt niet al te veel in mijn portefeuille. Laatste aankoop die ik gedaan heb was misschien een beetje verrassend China. China ETF die ik wat bijgekocht heb. Op de weg naar beneden. Inmiddels ook alweer wat herstel gezien. Dus wellicht was het een goed moment. Market timing is niet mijn sterkste kant normaal gesproken.
Ja, je zegt bijgekocht op de weg naar beneden.
Ja,
dat was dan wat mis of calculeer je dat in?
Eigenlijk neem ik, net als Reinder eigenlijk, herweging altijd heel serieus. Dus op het moment dat een bepaalde positie te zwaar of te licht wordt, dan doe ik daar iets mee. En in dit geval was dat een beetje bijkopen.
En waarom heb je dan nu bijgekocht?
Eigenlijk puur omdat de koers dat dicteerde. Dus ik kijk over het algemeen meer naar gewoon de wegingen in de portefeuille. En dan het mooie daarvan is, de markt vertelt je eigenlijk dus wat je moet doen.
We gaan naar wat Roy Jacobs heeft verteld, de nieuwe topman van Philips. Gisteren was dat. Daar worden 6.000 banen geschrapt, 1.100 in Nederland. En die reorganisatie is het resultaat van tegenvallende resultaten en ook de problemen met de apneuapparaten. Bekend verhaal. Overigens werd er gisteren ook gezegd, er zijn ook wat lichtpuntjes. Vierde kwartaal zag er beter uit. De pijn wat betreft het onderdelentekort lijkt enigszins geleden. Geleden pijn. Is dat ook zo? Kun je het ook zo percipiëren?
Nou, het lijkt me dat Philips verstandig om een klein beetje perspectief te geven, te zeggen dat er ook dingen goed gaan. Anders wordt het wel heel erg kommer en kwel. Zeker als je beurskoers ook 70% is ingekomen.
Maar eigenlijk ging vandaag weer, of gisteren ging er al heel wat bij. Hè? 7% in de plus.
Maar de vinger vandaag weer afgelopen.
Ja, Jantje lacht, Jantje huilt. Netto is het natuurlijk nog steeds dat ze voor een heel groot gedeelte met hun rug tegen de muur staan. Ze hebben een 8 miljard schuld op de balans. Onderneming is nog 14 miljard beurswaarde waard. Er worden geen zwarte cijfers geschreven. Dus de onderneming zal deels in het personeelsbestand moeten rightsizen, om het dan eufemistisch te zeggen. Maar ze zullen daar her en der aan de kostenkant moeten zitten. Het is namelijk ook zo dat in het segment waar Philips actief is, de concurrentie zit ook niet stil. Men heeft ook plannen en ambities. Dus de onderneming zal om moeten gaan met deze lastige situatie. En of 6.000 of 7.000 banen of 5.000, dat weet ik niet precies.
Maar die verdwijnen natuurlijk wel ergens. En daarover zei Roy Jacobs gisteren op BNR het volgende.
We gaan een ander innovatiemodel hanteren. Als je kijkt naar wat we investeren in innovatie, blijven wij 1,7 miljard investeren. Dat is nog steeds gemiddeld hoger dan de industrie waarin we zitten. Wij gaan op 9% van verkoop zitten. Gemiddeld industrie zit op 7,5. Dus we blijven nog steeds zeer significant in innovatie investeren. Maar we vinden wel dat we meer impact moeten hebben op onze klanten. En daarom gaan we dichter bij de markt innoveren en brengen we meer van onze innovatie van wat we voorheen deden in corporate research naar businesses.
Ja, je hebt bijna een vertaling nodig, maar hier wordt in ieder geval gezegd, we gaan gerichter innoveren, dichter op de markt met business units, zodat er misschien ook wat minder mislukt. Er zijn andere kritische volgers van Philips die zeggen, ja, dit is eigenlijk het sluiten van de kraamkamer en dat is van groot belang voor de toekomst van het bedrijf. Hoe kijk jij daarnaar, Martijn?
Nou, ik was met name verbaasd om te zien dat in die ontslagronde ook mensen uit het innovatiedeel van het bedrijf op de schopstoel zitten. Hey, ik denk voor Philips is met name innovatie in het verleden althans leidend geweest voor de groei. Dus door daar te gaan snijden, dat is wel een dingetje, denk ik.
Maar Roy Jacobs zegt, we besteden nog altijd heel veel geld in innovatie. We hebben er de afgelopen jaren misschien wel te veel geld in geïnvesteerd en het heeft niet altijd tot resultaat geleid. Dat moet ook ergens vandaan komen, of niet?
Nou, op zich klopt dat natuurlijk. Hè, maar er zit ook dan de aanname in dat je dus in staat bent om heel gericht te gaan innoveren. En dus heel gericht eigenlijk met die oplossingen te kunnen komen waar die klant om vraagt. Terwijl in het verleden, en dan, ik ben inmiddels ook wat ouder, praat ik 30, 40 jaar terug. Was Philips natuurlijk, was Philips natuurlijk met name bekend om eigenlijk die grote innovatiespeeltuin, waar af en toe hele onverwachte dingen uitkwamen die heel groot konden worden. En ja, dat ga je dus denk ik een beetje missen met deze aanpak.
Maar Reiner heeft net het een en ander gezegd over de financiële situatie van het bedrijf. Hoe doe je het dan wel als de noodzaak er is om serieus op de kosten te letten?
Nou ja, kijk, ik denk om te beginnen, een van de weinige dingen waar je echt controle over hebt zijn inderdaad die kosten en is het personeelsbestand. En daar kan je natuurlijk iets mee doen. Persoonlijk zou ik dan toch zo min mogelijk aan de innovatiekant hebben gesneden en dat stuk zoveel mogelijk intact hebben gelaten.
Reiner?
Ja, ik vind het wel een lastige, want ik denk toch dat, het is een hoop geld als ze eraan spenderen, maar als je nou naar de cijfers kijkt en ook de markten waarin ze zitten, zijn de marges die ze uiteindelijk nu realiseren wat mij betreft betrekkelijk laag. 7% EBITA. Nou ja, als je het een beetje afrondt, is het nu 5% voordat er belasting wordt betaald. Als je zoveel geld stopt in onderzoek en ontwikkeling, zou je zeggen dat je een competitieve positie moet kunnen bouwen waarbij de marges wat significanter zijn. En eigenlijk zie je structureel dat nauwelijks van de grond komt. Want als je door hun investor relation presentatie zou klikken, mocht iemand het leuk vinden, zetten ze zelf heel vaak neer dat ze de nummer 1 zijn in de betreffende markt. En maar meestal als je nummer 1 bent in de betreffende markt, dan is het ook echt winstgevend. En kun je op een heel andere manier geld verdienen. Dus dat ze daar her en der mee moeten en moeten veranderen en niet meer de luxe hebben om honderden miljoenen te steken in moonshots of projecten die misschien over een aantal jaar geld gaan opleveren.
En daarom wordt hier ook gezegd, het is eigenlijk te simpel om te zeggen dat het alleen maar een besparing is. Het is echt gewoon kijken naar hoe we als bedrijf zijn georganiseerd. En dit is misschien het uitgelezen moment om dat te doen.
Nou ja, en tegelijkertijd ook een beetje vanuit de rug tegen de muur situatie. Dus op een gegeven moment zullen ook bedrijven met zo'n legacy, want ik hoor dat ze al heel lang teruggaan, natuurlijk mee met de tijd moeten. En ik denk, Philips heeft een waanzinnig track record als het gaat om ondernemingen die ze meehelpen oprichten. Als zij alleen hun belang in TSMC nooit hadden verkocht, hadden ze een heel andere beurswaarde. Maar het is een hoop geld dat er wordt geïnvesteerd. En op dit moment is voor mij als buitenstaander, / vanuit een aandeelhoudersperspectief, wat we niet zijn, maar moeilijk om te zien wat dat geld oplevert.
Over die aandeelhouders gesproken, er is wel sprake van een zekere winstuitkering, maar dan alleen in de vorm van nieuwe aandelen, dus niet in contanten. Simpele conclusie, het geld is op, de cash is er even niet.
Nou ja, ik denk dat het in de situatie van Philips heel logisch is om inderdaad liever een stokdividend te doen dan een cashdividend. Want ja, die cash kunnen ze heel goed gebruiken.
Ja, die cash hebben ze misschien ook wel nodig. Als je kijkt naar de juridische afhandeling van die slaapapneu-affaire. We kunnen er kort of lang over spreken. Maar als er vanuit Amerika miljardenclaims komen,
En die komen er meer dan waarschijnlijk.
Dan heb je natuurlijk een heel ander verhaal.
Nou, maar zij zijn al fors geleverd. Ik bedoel, als je het kijkt naar EBITDA, dus dat is de winst voordat je ook afschrijvingen hebt meegenomen. Ze bijna 5 keer dat getal aan leverage nu staan, wat echt heel hoog is. Daar komen nog die claims bij, die zitten niet in dat getal. En stokdividend is wat mij betreft een beetje waanzinnig. Want je geeft iedereen wat meer aandelen. Ja, die aandelen zakken wat in koers, maar je bent er niks mee opgeschoten. Als je verder ook kijkt naar het capital allocation plan, dus hoe gaan wij met ons geld om? Ja, ik vind het een heel raar inlegvelletje, waar ik verder niet zoveel mee kan.
Je moet iets doen misschien?
Ja, maar je keert gewoon geen dividend uit. En je noemt het dan een stokdividend. Ja. En dan denk ik, ja, waarom doe je dit? En in Amerika hadden de meeste managementteams waren er niet mee weggekomen. In Europa hebben we van die rare inlegvelletjes met we doen al heel veel jaren achter elkaar 1,5 miljard buyback. En we doen een dividend dat nu eigenlijk gewoon, nou ja, vestzak broekzak is. Maar als belegger schiet je er niks mee op. Ik zou niet weten wat hier verstandig aan is voor aandeelhouders.
Ja, je had net zo goed het hele dividend kunnen skippen. Wat dat
betreft, je geeft geen dividend.
Maar het feit dat er geen cash uitgekeerd wordt, dat stuk,
dat is,
daar heb ik begrip voor.
Op de lange termijn, zeker met deze schuldpositie, is dat verstandig. En hopelijk geeft het ook wat lucht.
We gaan naar het tweede deel van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Met de blik op India. Reinder Wietsma is hier, Martijn Rozemuller ook, de leden van het beleggerspanel. De Amerikaanse shortseller, de Hindenburg Research Group, heeft het Indiaanse Adani Group beticht van grootschalige fraude. Dat is het waardevolste conglomeraat van India. Zou door middel van verhullende bedrijfsstructuren en een netwerk aan lege vennootschappen de beurswaarde omhoog hebben gepompt. Ja, dan gaat geld van het een naar het andere bedrijf. En de vraag is, bestaan die bedrijven überhaupt? En waarom op dat moment worden de koersen gemanipuleerd? Dat zou de werkwijze zijn van Adani. Maar misschien is het ook wel interessant om eventjes in te zoomen op de werkwijze van zo'n shortseller. Hoe gaat zoiets, Martijn?
Nou ja, er zijn natuurlijk partijen die anders naar de markt kijken dan de gemiddelde belegger. De gemiddelde belegger die koopt een bedrijf in de verwachting dat het omhoog gaat. Maar er zijn ook beleggers die hebben een mening over een bedrijf en vermoeden dat het bedrijf omlaag gaat. Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, dan koop je dat niet. Maar dat gaat sommigen niet ver genoeg. Die willen eigenlijk kunnen profiteren van een daling van zo'n bedrijf. Nou, de manier om dat te doen is het zogenaamde short gaan. Nou, dat doe je door eigenlijk aandelen te lenen van iemand die ze wel heeft en die vervolgens te verkopen om ze terug te kopen op het moment dat ze veel lager staan. Nou, en daarmee maak je dan een hopelijk mooie winst.
Maar heb je door het innemen van die positie ook beter zicht op de boeken en op de structuur van het bedrijf? Want voordat je met zo'n statement naar buiten komt, moet je denk ik wel tamelijk zeker zijn van je zaak.
Ja, ik denk dat het hebben van een short positie niet per se meer informatie biedt dan het niet hebben van een short positie. Net als het hebben van een klein aandelenbelang niet per se meer informatie geeft dan het hebben van een groot belang. Tenzij je een zo groot belang hebt dat je ook een zetel in de board kan krijgen. Dus nee, die informatie
maar
die hebben ze gewoon
echt vandaan komen natuurlijk.
Ja, nou ja, dat.
En ze doen het niet voor het eerst trouwens, hè?
Nee, dit zijn partijen die heel gehaaid zijn en echt, nou ja, zeg maar, ik ga er even vanuit detectives op pad sturen om informatie te achterhalen. Wellicht
de
containers. Dat meen ik serieus.
Dit soort praktijken?
Ja, want de upside is natuurlijk enorm. Als Hindenburg hier goed zit, kunnen ze daar miljarden mee verdienen. Dus dan loont het best om een paar mensen op pad te sturen om wellicht eens wat in de vuilnisbak van het bedrijf te vroeten.
Je kunt toch bijna niet fout zitten als je kijkt naar welke schade er wordt aangericht aan Adani. Als je kijkt naar de afgelopen dagen alleen al, dan zie je dat er, dan gaat het ook over een enorm conglomeraat, $51 miljard aan beurswaarde is verdampt.
Ja, dus je zou kunnen denken dat Hindenburg misschien al wel haar gelijk gehaald heeft en klaar is. Dat vermoed ik overigens niet. Ik denk dat ze dit verder gaan uitmelken. En dat geeft ook gelijk een beetje het spanningsveld aan waar dit in zit. Kijk, op het moment dat er terecht misstanden aan de kaak worden gesteld, is het goed dat het grote publiek dat hoort. Maar op het moment dat het alleen maar het innemen van een shortpositie is en het vervolgens heel hard roepen van boe, ja, dan is dat misschien wel een beetje laakbaar gedrag.
Je vindt het immoreel.
Nou ja, op het moment dat het niet waar blijkt te zijn. Hè, dan, nou goed, en dat is natuurlijk nu de strijd waar we in verzeld raken. Adani die ook aankondigt, we gaan jullie suwen. Want we geloven er niks van en het is niet waar. Nou, heel interessant om te zien hoe dit gaat uitpakken.
Ze hebben dat gezegd en ze hebben ook al het een en ander naar buiten gebracht. Ja. Ik hoop voor jou, Reinder, dat je dat niet van kaft tot kaft hebt gelezen.
Nee, zeker niet.
413 pagina's, ja. Waarin het onder andere gaat over een gecalculeerde aanval op India, de onafhankelijkheid, integriteit en de kwaliteit van Indiaanse instellingen. Ja. Maar wordt er nou ook echt hard gezegd waarom het allemaal niet zou kloppen?
Nee, dat is het probleem een beetje. En als je er 413 pagina's voor nodig hebt om te vertellen dat je het echt niet gedaan hebt, dan komt een beetje dat waar rook is vuur. En je hoeft niet heel nou ja, het Hindenburg-rapport is gewoon vrij beschikbaar, dus dat kun je vrij makkelijk vinden. En er zitten wel heel veel dingen in die natuurlijk ook vanuit onze westerse bril wel verdacht zijn. Dus een heel groot gedeelte van de familie zit in de besturen. En het is heel veel insider ownership. Er wordt heel veel tussen die bedrijfjes heen en weer geschoven. Er is heel veel geleend geld.
Ja, het is een conglomeraat, hè? Zo
en een op. Hele kleine accountant, zag ik, die de boek controleert.
Ja, dat deed me dan weer denken aan iets een Wirecard. Juist. En andere activiteiten. Nou, gelijk roepen dat je... Ik bedoel, er zijn wel meer short sellers, ook in Tesla, Netflix, Amazon. En dat kan die bedrijven vaak heel weinig schelen. Want als jij een goed bedrijf runt, dan volgt de koers uiteindelijk ook wel de ontwikkeling van je onderneming. Shortsellen heeft een hele nuttige functie binnen de financiële markt. Alleen, ja, als je er heel erg door aangevallen voelt, dan heb je misschien ook iets te verbergen. En die 50 miljard beurswaardeverandering moet wel in perspectief worden geplaatst. Want in 2013 was die hele onderneming 8 miljard waard. Nu waren we recent over de 220, 230 miljard dollar gekomen. Dus dat daar een klein beetje koersschommeling in zit.
Maar dat bedrijf moet wel verder, hè? Dat zijn ze ook van plan. Er zou deze week een aandelenuitgifte komen, ja, ter waarde van 2,5 miljard dollar. Met aan boord onder andere Goldman Sachs.
Mm-hmm.
Is dat nog verstandig te noemen?
Oh, nee, als ze dat willen doen en voor elkaar krijgen, is dat verstandig, denk ik, vanuit hun perspectief. Want ze kunnen die 2,5 miljard met hoeveelheid geleend geld waarschijnlijk heel goed gebruiken. Dat een Goldman Sachs daar wordt genoemd is vrij logisch, want het is een grote plaatsing van aandelen en dat is gewoon hun werk. Zij zijn een broker om dat te faciliteren. Wat je wel ziet nu is dat een aantal van die banken ook wat aanvullende vragen hebben gesteld, totdat zij niet liable worden. En dan ineens zie je dat het wel heel lastig blijkt om die vragen ook afdoende te kunnen beantwoorden. Want nu is er dus ook duidelijk ook een short rapport en die informatie is nu beschikbaar. Dus die banken zijn natuurlijk altijd bang voor litigation en daar komt dit ook.
En even buiten de scope van dit beleggerspanel, maar toch, de topman van Adani, Gautam Adani, is een goede bekende, zo niet goede vriend van de Indiaanse minister-president Modi. Als je die grote woorden gebruikt, gecalculeerde aanval op India, kwaliteit van instellingen wordt nog maar eens tegen het licht gehouden. Gaat dit India en de Indiaanse economie, die zo booming zou zijn, schade?
Nou ja, er is best een risico daar, hè. Ik denk dat je als westerse, zeker institutionele investeerder, nu nog wel iets langer nadenkt voordat je belang zou nemen in zo'n bedrijf, hè, voor zover het al veel gebeurde. En verder, ja, in het Hindenburg-verhaal zitten natuurlijk een aantal aantijgingen, ook richting de Indiaanse toezichthouder, die in het verleden wel eens onderzoek gedaan zou hebben, hè, waar dan eigenlijk uiteindelijk niks uitkwam. Inderdaad, de vriendschap met Modi, die wordt ook genoemd. Heel spannend. Ik begreep overigens dat of Modi of Adani zelf aangaf dat, nou, die vriendschap was helemaal niet zo hecht. Dat viel allemaal best mee. Dus wellicht dat er nu al wel gepositioneerd wordt om in ieder geval schade aan Modi te voorkomen. Spannend dossier wordt.
We gaan naar het voorsorteren van het betaalbedrijf Stripe, dat zich klaarmaakt voor een beursgang. Ondanks dat de geruchten al jaren de revue passeren, lijken ze voor het eerst echt concreet. Het is een van de grootste concurrenten van Adyen. Heeft ook Goldman Sachs en JP Morgan ingehuurd om de opties te onderzoeken. En Reinder, het zijn verschillende opties. Ja. Het zou ook kunnen gaan om een gesloten beurs met vooral opties voor de vroege aandeelhouders, voor werknemers. Ja. Dus zonder nieuwe aandelen. Waarom zou je daar als bedrijf voor kiezen?
Stripe en Adyen heeft het geld niet nodig van de beursgang. Dus heeft gewoon genoeg middelen zelf op de bank staan om zijn business te blijven doen. Er zijn nu zoveel medewerkers en externe partijen die aandeelhouder zijn, die eigenlijk graag op een gegeven moment dat die aandelen willen omzetten in geld.
Het is gewoon een exit.
En dan moet er een platform komen om dat te doen. Dus wat je dan ook kan doen, het klinkt misschien een beetje genoemd als een direct listing, is gewoon zeggen vanaf heden is de beurs geopend en iedereen met aandelen mag zijn gang gaan. Dan duurt het vaak even tot er een koers tot stand komt. Maar dan is er niet vooraf al een plaatsing van aandelen. Dus dat er vooraf al met geld geschoven wordt. Maar gewoon een, you ring the bell, de deur gaat open. En succes aan iedereen die al aandelen heeft. En op die manier komt dan die handel tot stand.
En de vraag is natuurlijk wel wanneer je de bel moet ringen. Timing doet ertoe.
Ja.
Het is ook een techbedrijf, een betaalbedrijf. Is in het verleden wel eens meer waard geweest. Het waardevolste techbedrijf ter wereld kwam ik ergens zelfs tegen. Als je kijkt naar hoe het gewaardeerd is. Ja. Goed, dat schommelt nogal.
Ja.
Eind vorig jaar gingen er al mensen uit bij Stripe. Waarom dan nu toch kiezen voor deze beursgang? Op mogelijk een verschillende manier, maar toch?
Nou, het wordt steeds complexer om je interne aandeelhoudersstructuur op orde te houden. Want als je op een gegeven moment meer dan, geloof ik, 1000, dat de threshold is, externe aandeelhouders in je bedrijf hebt, dan wordt je rapportageverplichting in Amerika semi-gelijk aan die van een beursgenoteerd bedrijf. En dat is dan ook de reden om op een gegeven moment te zeggen, dan kunnen we beter beursgenoteerd zijn. Want dan hebben we en liquiditeit, dus mogelijkheid om te handelen voor onze personeelsleden. En we hebben dezelfde financiële rapportageverplichting. Stripe heeft het geld niet nodig. Dus die hebben genoeg geld zelf op de bank staan om hun business gewoon goed door te kunnen runnen. Maar voor veel medewerkers is het nog steeds een mooi moment. Want of je nou, je verkoopt misschien niet meer voor 100, maar voor 50. Maar 50 is nog steeds een stuk meer dan de 50 cent waarvoor ze die aandelen initieel gekregen
hebben. Maar het geeft wel aan dat timing er toch toe doet, Martijn.
Zeker. En wat ik zelf erg interessant vind, die interne markt, die ze ook kunnen overwegen, die is natuurlijk voor een aantal Nederlandse bedrijven best succesvol. Ik weet niet of veel mensen dat weten, maar als je kijkt naar een aantal grote Nederlandse miljardenconcerns zoals PON, Vitoil, Optiver, allemaal bedrijven die niet beursgenoteerd zijn, waar in meer of mindere mate natuurlijk wel onderling iets kan gebeuren. En het grote voordeel is inderdaad dat je niet hoeft te rapporteren, dat je niet met de billen bloot moet. Dus ik kan me voorstellen dat Stripe dat overweegt, maar waarschijnlijk zijn er een aantal grotere investeerders van het eerste uur nu toch een beetje aan het morrelen, omdat ze toch een deel ten gelde willen maken. En dat kunnen ze waarschijnlijk niet intern, omdat die werknemers willen misschien best hier en daar wat bijkopen. Maar ja, als jij als investeerder van het eerste uur voor 10 miljard wil verkopen, dan kan je niet bij die werknemers
terecht. Maar dan loopt het toch ergens spaak? Dan kan het toch niet?
Dan zullen ze wellicht inderdaad toch die directe listing moeten overwegen. En dan inderdaad in de bijzondere situatie dat er niet vooraf een inschrijving is en dat er gewoon op een gegeven moment een bel geluid wordt en dat de handel van start kan.
Reinder Wietsma van IBS Capital en Martijn Roosmuller, horen jullie al de bel?
Nu wel.
En trouwens Martijn van Head of Europe van Eck. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is trouwens te beluisteren als podcast. Uiteraard zou ik bijna zeggen, abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg.
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.